Goedenavond, broeders en zuster. Goed om hier te zijn en goed om samen te komen rondom het woord. En ja, we zijn vanavond weer toe. We gaan vanavond verder met de Filippense brief. En we zijn toegekomen aan de afronding van het eerste hoofdstuk. En dat betekent dat we de laatste woorden van dat hoofdstuk gaan lezen. Maar dan beginnen we in ieder geval eventjes bij vers 18. Dus Filippenzen 1, vers 18, en dan lezen we het hoofdstuk uit. En daar staat, maar wat dan nog? Dat ging over waar we vorige keer bij stilstonden, dat er zowel tegenstanders als voorstanders van de boodschap van Paulus waren die ook zelf predikten. En zijn medestanders deden dat uit liefde, zo beschrijft hij dat in dat gedeelte. En zijn tegenstanders, hoewel het wel broeders waren, maar die deden dat uit eigen belang. En ja, uiteindelijk zegt Paulus dan, wat dan nog? Zo begint hij vers 18, of wat doet het ertoe? Zoals het in de NBG-vertaling staat. Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw geloof en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw ik en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zijn zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Want voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover. Nou, wat dat laatste betreft, met name dat 30e vers, dat Paulus aan de Filippenzen schrijft, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is iets waaruit blijkt dat de gezindheid bij de Filippenzen in ieder geval een gezindheid was die je ook bij de apostel Paulus terugvindt. Zij stonden op dezelfde manier in de strijd, op dezelfde manier in het geloof. Ik heb een van de voorgaande avonden ook gezegd dat je, als je de Filippenzen brief in zijn geheel doorleest, dat je allerlei dingen niet leest. En soms is het wel eens belangrijker om te kijken wat er niet staat, dan dat er wel staat. Ik hoor dat de laatste tijd ook vaak. Je moet goed luisteren als er wat gezegd wordt of bekendgemaakt wordt. Dan moet je goed luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Want dat schijnt over het algemeen nog veel belangrijker te zijn. En datgene wat niet gezegd wordt, dat hoor je niet, logisch. Maar daar ga je ook niet aan denken, omdat er allerlei andere dingen wel gezegd worden. Nou goed, in de Filippenzenbrief daar missen we bepaalde dingen die Paulus dus niet zegt en die toch wel degelijk belangrijk zijn. We missen bijvoorbeeld dat er in de Filippenzenbrief gesproken wordt. Ik heb vorige keer of twee keer daarvoor ook naar voren gebracht. We missen dat Paulus schrijft over het geheimenis. We missen dat hij schrijft over het lichaam van Christus. Die uitdrukkingen gebruikt hij niet namelijk in de Filippenzenbrief. En wat we ook zien, en dat zie je in de Colossense en de Efezebrief juist wel, dat is dat in de Filippenzenbrief niet naar voren komt dat de Filippenzen zich, kort door de bocht, een beetje moeten gedragen. Dus Paulus schrijft aan de Efeziërs en aan de Colossenzen van je moet niet meer stelen, je moet niet meer liegen, je moet niet meer dit en dat en geen vuile taal in je mond en allemaal, of uit je mond en al dat soort dingen. Maar dat vind je in de Filippenzenbrief niet terug. En het is juist in deze brief waarin het vooral gaat over de gezindheid van Christus. En dat je dus die dingen niet ziet, en dat is het belang daarvan. Want ik zei net, het is belangrijk om te letten op dat wat er niet gezegd wordt. Het belang van het feit dat je niet over het lichaam van Christus leest of over het geheimenis, dat is dat die Filippenzen het simpelweg al wisten. Dus Paulus hoefde het hen niet meer bekend te maken. En het mooie is, Paulus die laat dat ook zien, ook in het eerste hoofdstuk. Hij zegt van ja, jullie hebben deel gekregen aan het evangelie van de eerste dag af. En dan zegt hij tot nu toe. En dat nu, dat is het moment waarop hij die brief schrijft. En die brief die schrijft hij kort nadat hij Efeze en Colossense geschreven heeft. Vanuit zijn gevangenschap in Rome, in zijn eigen gehuurde woning, in die tweejarige periode. Die Filippenzen die zijn vanaf het begin deelgenoten geweest van de boodschap die aan Paulus bekendgemaakt is en die Paulus ook door mocht geven. En zo zegt hij ook in Filippenzen 1 dat zij deelgenoten zijn, zo zegt hij letterlijk, jullie zijn deelgenoten van mijn genade. Ook zo'n aparte uitdrukking, waarvan je kunt zeggen van had Paulus dan genade? Ja, dat blijkt, hij had inderdaad genade, want die genade heeft hij ontvangen van God. En volgens Efeze is dat de genade die hij ontvangen heeft, de genade om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken onder de heidenen. Nou, en daar zegt hij tot de Filippenzen, daar hebben jullie deel aan. En dat is het mooie van deze brief, dat je in ieder geval hier hebt te maken met gelovigen die geestelijk gezien in ieder geval een stuk verder waren dan de Efeziërs en de Colossenzen. En de andere kant is, want dat is natuurlijk niet om te zeggen van daarmee veroordelen we de Efeziërs en de Colossenzen. De andere kant is dat het juist mooi is dat die Efeziërs en Colossenzen nog niet zo ver waren, want daarom heeft Paulus het hun bekend kunnen maken en kunnen wij daarvan lezen. Zo werkt dat nou één keer. Nou, ze zijn deelgenoten. Ze zijn deelgenoten aan het evangelie. Deelgenoten aan de genade die Paulus geschonken is. En zoals hij hier in vers 30 zegt, zijn ze blijkbaar ook deelgenoten van de strijd of aan de strijd die Paulus heeft ondergaan. En dat is een strijd waarin het erom gaat dat je niet alleen maar in Christus gelooft, maar dat je zelfs bereid bent om voor hem te lijden. En dat betekent in onze wereld en soms ook in onze christelijke wereld, betekent dat je, ja, wat je geloof betreft tenminste, en daarvoor uitkomen dat je tegen de stroom ingaat. En dat zijn natuurlijk toch wel bijzondere dingen. En dat is notabene uit genade gegeven. Nou goed, we hopen daar straks weer op terecht te komen. Even naar het begin van wat we gelezen hebben. We zijn bij vers 18 begonnen. En daar schrijft Paulus, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid, daarover verblijd ik mij. En zal ik mij ook verblijden. Dat verblijden van Paulus, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Christus verkondigd wordt. Dus dat is het belangrijkste. Christus wordt verkondigd. Zoals het in het begin van de bediening van Paulus naar voren komt, Christus en die gekruisigd. De gekruisigde Christus, als hij maar verkondigd wordt, dan is er in ieder geval het fundament in het leven van mensen die anders verloren zouden zijn. Dus mensen die tot behoud gekomen zijn, die zijn dat door de genade van God. En die hebben deel gekregen aan de gekruisigde en de opgestane Christus. Dat is, hij is wat dat betreft, zo verkondigd, is hij het fundament. En daar verblijdt Paulus zich over. En dan kan hij blijkbaar over de verschillen heen zien. Terwijl dat verschillen waren waar hij zelf ook gewoon echt last van had. Zeker als het om zijn tegenstanders ging. He, want die maakten hem de vijandschap nog even, of de gevangenschap nog even extra zwaar. Nee, zegt Paulus, als ik erop let dat Christus is verkondigd en wordt verkondigd, daarover verblijd ik mij. En dan zegt hij, dan gaat hij verder in vers 19, dan zegt hij daarbij, want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Christus. Dit zal mij tot zaligheid strekken. Dat woordje zaligheid moet je hier opvatten als behoud, dus of redding. Dit zal mij tot behoud, redding strekken, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Als wij eigenlijk zoals Paulus in het leven staan, dan betekent dat we te maken hebben, ja, ook met tegenstand, gelukkig ook met medestanders. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Maar die twee, ja, die zijn er nu eenmaal. En wij kunnen blij zijn met dat wat er in ieder geval verkondigd wordt. En ja, zoals Paulus daarover schrijft, dat hij zegt van, dat strekt mij tot zaligheid. Daarmee bedoelt hij dat die houding, die begeleidt hem als het ware naar het behoud toe. En daarmee, ja, duidt hij puur op zeg maar het praktische van de levenswandel, van de gelovigen. Want ja, Paulus wist natuurlijk al lang dat hij behouden was en zalig was in Christus. Dat heeft allemaal met positie te maken. Wij weten dat ook. Wij weten dat we nu behouden zijn. We behoren hem toe. We hebben net prachtige teksten gelezen vanuit Efeze Colossense, dat we weten dat we met Christus opgewekt zijn. Nou ja, dat weet je niet zo, maar dat weet je omdat je behouden bent. Dus dat is je deel, dat is je positie in Christus. Maar ondertussen leven wij nog hier en zijn wij als het ware op weg naar wat we al zijn in Christus. We hadden het net even over wat moet je nou iemand wensen of niet aan het begin van het jaar. Ik kwam vroeger altijd een broeder tegen, die kom ik nou niet meer tegen, want hij leeft niet meer. Maar die zei altijd, ik wens je alles wat je al hebt. En dan heb je precies mooi die twee kanten heb je te pakken. Want alles wat je al hebt, dat heb je in Christus. En dat je iemand dat toewenst, dat wil zeggen dat hier in het leven, dat ook echt een realiteit voor je mag zijn als mens, als gelovige. En zo mag je dat, ja, tot zaligheid strekken. En Paulus zegt er dan bij, dat is door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En dan gaat het verder. Dan zegt hij vers 20, overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Dat is nogal wat, hè? Wat Paulus hier schrijft, wat in ieder geval duidelijk is, en daar begint vers 20 mee, dat is dat hij leeft in de verwachting van. Nou, zo staan wij ook in het leven. Wij leven in de verwachting van dat wat er komen gaat. We zeggen onder elkaar ook van, ook in de tijden waarin we nu zitten, voor zover je dat allemaal duiden wil of niet, maar even objectief daarna gekeken, dan zeg je van, ja, maar goed, we weten uiteindelijk toch wel waar het naartoe gaat. Dus uiteindelijk komt het wel goed. En Paulus die zegt van, ja, ik weet dat mijn blijdschap in het feit dat Christus wordt verkondigd en dat ik over verschillen heen kijk, dat ik weet dat mij dat tot behoud zal strekken. Het begeleidt mij in mijn leven. Eigenlijk is dat de gezindheid van Christus waar Paulus het over heeft. En dan blijkt in vers 20 dat dat ook staat in het licht van de verwachting van de hoop. Hij zegt overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Dus hij heeft een rijkhalzend verlangen. Ik heb gezien dat dat woordje rijkhalzend, dat komt eigenlijk maar twee keer voor in de Bijbel. De andere keer, dat is in de Romeinenbrief, in Romeinen 8. Waar staat, die tekst ken je wel als ik hem citeer, van dat de schepping rijkhalzend uitziet naar de openbaring van de zonen van God. Dat rijkhalzend. En dat is wel grappig, het woord rijkhalzend is ook precies wat ermee bedoeld wordt. Er zit een woord in wat wij kennen als het woordje hoofd. En dat betekent eigenlijk dat je je hoofd zo uitrekt, weet je wel. Dat je nog even net boven iedereen uit kan kijken, zodat je wat verder kan kijken. Rijkhalzend. En Paulus die staat eigenlijk zo in het leven. Hij zit te kijken van, oh jongens, daar is het einde. Nou, en de weg daar naartoe, daar komen we vast wel doorheen. Dat komt wel goed. En zo leeft hij rijkhalzend, met een rijkhalzend verlangen en een hoop dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Wat een ongelooflijk groot getuigenis van deze apostel. Dat hij zegt dat Christus, zoals altijd, zegt hij, dat Christus groot gemaakt wordt. Dus als je zo naar dat leven van de apostel Paulus kijkt, dan was hij zich er zelf in ieder geval helemaal van bewust van, voor de volle 100%, dat het om Christus gaat in zijn leven en niet om hemzelf. En het gaat erom dat alle eer naar Christus toekomt of aan hem toekomt. Dat hij in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in zijn lichaam, zo schrijft hij, of het nu door het leven is of door de dood. In leven en dood draait het om Christus. En ik denk van, dat is een ongelooflijk rijk getuigenis. Stel je nou voor dat je nou aan je einde gaat komen. We komen een keer aan ons einde. Het is niet heel opgewekt om daarover te praten, maar ja, het is niet anders. Dat gebeurt een keer. Maar dat er dan over je gezegd wordt dat Christus groot gemaakt is in je leven. Wat is dat eigenlijk iets moois? En van Paulus konden ze dat in ieder geval zeggen. En hij was er zelf ook van overtuigd en hij schaamt zich er ook niet voor. Hij zegt ook niet met een valse bescheidenheid van, zo nu en dan is Christus ook wel eens groot. Hij zegt gewoon zoals altijd. Blijkbaar is het feit waarop die man tot geloof gekomen is en de Heere heeft ontmoet op de weg naar Damascus, is zo ingrijpend geweest voor hem, dat hij totaal niet meer anders is gaan denken ten opzichte van hoe hij vanaf dat moment tegenover de Heer staat. En dat hij erachter is gekomen, het draait compleet en geheel om Christus. U bent natuurlijk wel al zover, ik ben zelf nog niet zover. Maar wat zou het geweldig zijn als je inderdaad dit in je leven mag herkennen en erkennen. En ja, of het nou om het leven gaat of de dood. Het is wel mooi dat Paulus hier in het 20e vers gebruikt hij het woordje leven en dood. En zometeen lezen we het 21e, nou kan ik nou ook meteen wel lezen, vers 21, daar staat: het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Dus vers 20 eindigt met leven en dood. En vers 21 bevat leven en sterven. Nou, leven en dood, zowel het woord leven als het woord dood, dat zijn beide zelfstandige naamwoorden. Dus het gaat om de dood en het gaat om het leven. In dit geval gaat het andersom, het gaat om het leven en het gaat om de dood. Maar als je in vers 21 komt, dan staat daar weliswaar ook het leven. Maar hier is het woordje leven is een werkwoord. Net als sterven. Sterven, dat is wat makkelijker. Dat zien we meteen wat, ja, dat moet een werkwoord zijn. He, dus je doet iets, hè. Maar dat geldt dus ook voor het woordje leven. Dat is een werkwoord. En je zou het eigenlijk kunnen vertalen met want om te leven. Ik zeg altijd om bezig te zijn met leven. Zegt hij, dat is voor mij Christus. He, dus hij begint dat zinnetje met want. Dus dat grijpt terug naar het voorgaande vers. Daar ging het immers over het feit dat Christus groot gemaakt werd in zijn lichaam. Of het nou in het leven is of in de dood. En dan komt hij met, zeg maar, de reden daarvoor. En dan, dat is, ja, om te leven is voor mij Christus. En om te sterven, daar komt niet een punt te staan. Nee, zegt Paulus, dat is voor mij winst. He, dus het gaat ook alleen maar de goede kant op, zeg maar. En hoe wonderlijk is dat, hè? Dat je aan de ene kant zo mooi kan schrijven over dat Christus maar groot gemaakt mag worden in mijn lichaam, in leven en dood. Maar dat dat dus niet zomaar een afstandelijke constatering is van Paulus, maar dat het praktische leven, de praktijk, dat die duidelijk maakt hoe dat dan inderdaad zit. En dat dat de onderliggende factor is. Hè, vers 21 van Filippenzen 1, dat begint immers met dat want, hè, redengevend. Want om te leven is voor mij Christus, om te sterven, dat is winst, zegt hij dan ook nog. En zo beschouwd, dan denk je van, maar als nou het leven al Christus is. Hè, wat moet er dan nog aan toegevoegd worden? Hè, dat kan niet beter, toch? Nou, dat kan inderdaad niet beter voor zover het leven hier op aarde betreft. Maar er komt een moment dat je gaat sterven. En dan mag je dat sterven notabene nog zien als iets wat nog mooier is dan nu het leven met Christus. Hè, want het sterven is winst. In de Romeinenbrief, daar schrijft Paulus, Romeinen 14 is, hè, dan schrijft hij, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Dus of je nou leeft of dat je sterft, je bent van de Heer. In alle omstandigheden behoor je hem toe. Nou, dit ligt eigenlijk wel in lijn daarmee. Het leven is voor mij Christus en het sterven, dat is winst. Dus dat is nog mooier. Sterven, dat is het mooiste wat er is. De manier van sterven, dat is wat anders natuurlijk. Laat dat voorop staan. Maar het uiteindelijke bedoeling en waar je terecht gaat komen als je sterft, dat is toch winst. En dat is natuurlijk een hele rare, voor mensen in deze wereld is dit in ieder geval een hele rare uitspraak. Want over het algemeen is de mens in deze wereld gericht op alles wat in dit leven zich aandient. Hè? Want meer is er niet. Veel mensen denken toch van, jongens, als ik sterf, dan is het afgelopen. Hè? Met de dood, dan is het klaar, is het einde oefening en dan hebben we het gehad. Dus ik moet alles uit het leven halen wat erin zit nu. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat als mensen dan dit soort dingen horen, hè, en dat je tegen ze zegt van, als ik ga sterven, weet je wel dat het dan nog beter gaat met me dan dat het nu al met me gaat. He, dan, ik kan me voorstellen dat mensen dan denken van, hé, waar heeft hij het over? Maar toch, he, is dat zo. Dus het leven is voor mij Christus, het sterven is voor mij winst. En dan zegt hij vers 22, als ik blijf leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Dus hij moet kiezen. Blijkbaar moet hij kiezen. Leven in het vlees. En daarvoor heeft hij het over. Sterven is winst. En wat ik moet kiezen, dat weet ik niet. Nou, even wat betreft dat kiezen. In vers 25, daar schrijft Paulus, dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Dus daar heeft Paulus het ook over weten. Hè? Dit vertrouw en weet ik. En in vers 22 zegt hij aan het eind, wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Nou lijkt daar op zich allemaal niet zoveel mee aan de hand te zijn, maar het punt is dat het woord wat Paulus in vers 25 gebruikt voor weten, dat betekent ook weten. En het heeft zelfs iets in zich van zie je het, zo weten. Maar wat er in vers 22 staat, dat werkwoord, dat betekent niet weten, maar, en kijk maar eens in hoofdstuk 4 vers 6, daar gebruikt Paulus datzelfde werkwoord namelijk. En dan zie je hoe het ook vertaald kan worden. Hij zegt daar, Filippenzen 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan gaat het om bekend worden. Dat is hetzelfde woord als wat Paulus in Filippenzen 1 vers 22 aan het eind gebruikt. Je kunt dit volgen, hè, wat er nu staat in onze vertaling. Je kunt zeggen van ja, sterven is winst, maar als ik in het vlees blijf leven, dan is het vruchtbaar werk en wat ik kiezen zal, weet ik niet. Nou, het lijkt me stug dat Paulus dat niet wist. Natuurlijk wist Paulus dat wel, wat hij kiezen moest. Hè, als het van hem afhankelijk was, als het van hem afhing, tuurlijk, waar zou je dan voor kiezen? Hè, natuurlijk, voor het sterven, dat is winst. Vooral als je ten volle ziet wat dat betekent. Want als je dat als gelovige nog niet helemaal onder de geestelijke knie hebt, zeg maar. Van wat betekent dat nou? Ja, dan zijn er veel meer dingen hier op aarde die je aan de aarde vasthouden. Maar Paulus, ja, ik ben ervan overtuigd dat Paulus wel degelijk wist wat er aan de hand was. En weet je wat het mooie is? Ik heb het nog nagezocht. Maar het werkwoord dat hier gebruikt wordt, en wat dan hier vertaald is in vers 22 met weten, ik weet het niet, weten. Dat werkwoord, dat komt in totaal 25 keer voor in het Nieuwe Testament. En 24 van de 25 keer wordt het vertaald met bekend worden of bekend maken. En dit is de enige keer dat het dus niet zo vertaald wordt. En dan denk ik van, dat is jammer. Want als er had gestaan, wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend, dan ligt het eigenlijk veel meer voor de hand. En dat, daar heeft hij het over. Tuurlijk wist hij het wel, maar hij maakt het niet bekend. Je hoeft niet alles wat je weet bekend te maken, zeg maar. En Paulus die maakt dit in ieder geval niet bekend. En dan zegt hij, ik word, vers 23, door deze twee gedrongen. En dan is het aan de ene kant, ik heb de begeerte om heen te gaan. Dat is, apart, hè? Ik heb de begeerte om heen te gaan. En bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Je zou boven, als je dit gedeelte zo'n beetje uitwerkt, hè, vanaf het 20ste, 21ste vers, dan zou je bij wijze van spreken gewoon voor jezelf, moet je thuis maar een keer doen, moet je op een briefje zetten, twee kolommetjes, links en rechts, het leven voor de dood, het leven na de dood, en dan kun je precies dit hele gedeelte kun je daar mooi in onderverdelen. Kun je precies zien hoe hij dat geschreven heeft, hoe het opgebouwd is en dergelijke. Het eerste wat hij zegt van ja, er zijn twee kanten. Ik word van twee kanten gedrongen. Eigenlijk word ik gedrongen naar een keuze. Alleen die keuze, zegt hij, die maak ik niet bekend. Maar ik word van twee kanten gedrongen. Aan de ene kant, ik heb de begeerte om heen te gaan. En de andere kant, vers 24, in het vlees blijven. Nou, en die begeerte om heen te gaan, u ziet in de HSV een voetnootje, er staat onder dat heen te gaan, dat letterlijk is losgemaakt te worden. Nou, losgemaakt worden, hè, dat is dat is ook een mooie omschrijving van ontbinden. Want dat is namelijk losgemaakt worden, ontbinden. En als we het hebben over ontbinding, dan denken we al gauw aan een dode. He, want ja, daar heeft dat mee te maken. Dat woord dat hier gebruikt wordt, dat wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, nooit gebruikt voor het losmaken van een gevangene of dat iemand met boeien is en dat hij losgemaakt moet worden. Maar het wordt altijd gebruikt in de zin van ontbinden en dan heeft het iets te maken met leven en sterven. He, dus in die context. Nou, Paulus heeft hier al gesproken over de dood. Hij heeft gesproken over het sterven. En als hij dan uiteindelijk dat allemaal samenvat en zegt, ik heb de begeerte om heen te gaan, dan staat dat dus hier in het verband van het sterven, het heen gaan. Als je even meebladert naar 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 6, laatste brief van Paulus. Daar schrijft hij. Ook zoiets, hè? Daar gebruikt hij de zelfstandige naamwoordvariant van het heengaan in Filippenzen 1. Hij zegt daar in vers 6, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Kijk, en dan hebben ze hier er ook weer onder gezet in de voetnoot, het tijdstip van mijn losgemaakt worden. Maar ik denk als je nou gezegd had ontbinding, dan was dat in feite nog veel duidelijker geweest, want dan wisten we waar we het over hebben. En Paulus heeft het hier dus niet over het feit dat hij losgelaten wordt in de zin van, ik word bevrijd vanuit mijn gevangenschap. Hij zat hier gevangen namelijk, toen hij dit schreef. Net als in de Filippense brief, alleen het waren verschillende gevangenschappen. Hij is in gevangenschap, dus je zou bij wijze van spreken kunnen denken van, nou ja, het tijdstip van mijn vrijlating is aanstaande. Hè? Maar hij heeft het hier niet over vrijlating, hij heeft het hier over ontbonden worden. Oftewel, sterven. En daarom ook de rest van dit gedeelte, hè, dat staat in dat licht. Hè? Hij zegt terugkijkend, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En nu is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. He, dus die woorden staan ook inderdaad in het teken van de afronding van het leven, het aardse leven van de apostel. En het tijdstip van heengaan, dat slaat op zijn ontbinding. He, hij wordt als een plengoffer uitgegoten. Het is wel opvallend dat Paulus alleen in deze brief en in de Filippense brief schrijft over het plengoffer. En het plengoffer, ja, dat was een vloeibaar offer. Plengen, hè, dat is gieten. Ouderwets woord voor gieten. En dat offer, dat werd eigenlijk onder het oude verbond, werd dat toegevoegd aan het zondoffer. Dus als iemand gezondigd had, dan kon hij het weer in orde maken met de Heer door een zondoffer. Dat was dan een dier. Het was ook een bloedig offer. En dat dier dat moest dan sterven in jouw plaats. Dat is het idee. En daarmee was je zonde vergeven. Ik zat net in de auto toen ik hierheen reed. En toen hoorde ik een item over een operatie in Amerika. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Maar er was iemand die had dan een genetisch gemodificeerd varkenshart geïmplanteerd gekregen. Of geïmplanteerd, ja, hoe zeg je dat? Het oude hart was er in ieder geval uit en het nieuwe hart, dat was erin. Hè? En de discussie op de radio was dan van, is dat ethisch nou goed of is dat ethisch niet goed? En hadden ze dus een medisch ethicus hadden ze aan het woord en nog een dierenethicus. En die zei dus van ja, wij als mens, hè, wij kunnen als de ene diersoort, kunnen wij niet aan de andere diersoort vragen of die zijn hart aan ons wil geven. Weet je wel, heel verhaal. Gelukkig komt dat ook allemaal niet te vaak voor. Maar in het Oude Testament, ja zo kwam ik erop natuurlijk, als je gezondigd had, dan moest een dier in jouw plaats sterven. zodat je zelf, met je eigen hart, verder kon leven. He, dus een leven voor een leven. Nou, en dat moest dus inderdaad een bloedig offer zijn. He, want in het bloed is het leven. Je kon zeg maar niet bij de priester aankomen met een fruitmand of zo. He? Nee, want daar is ook sprake van in de Bijbel, he? Dat je een fruitmand mag brengen, maar die mag je ook niet op het altaar zetten. Die moet voor het altaar neergezet worden, mag er niet op. Want op het altaar, daar moet dat bloedige offer liggen. He? Waardoor je dus verzoening krijgt. Dus een leven voor een leven. Nou, dat kon je dan brengen. En als je dan nog wat extra's wilde doen, dan kon je bijvoorbeeld ook een plengoffer geven. Dat was eigenlijk een soort toegevoegd iets. Vanuit een soort dankbaarheid bijvoorbeeld. En Paulus vergelijkt zichzelf met een plengoffer. Niet met een offer, of het offer, want dat offer was door Christus gebracht. Maar hij ziet zich wel als een plengoffer. Ik word nu als een plengoffer uitgegoten. Nou, en hier schrijft hij dat zo, en dat heeft dus te maken met het einde van zijn leven. Nou, en in de Filippenzenbrief, he, daar lezen we dan ook over die begeerte om heen te gaan in Filippenzen 1 vers 23. Hij schrijft daarover en die begeerte om heen te gaan, nou dat heeft dan dus inderdaad te maken met de ontbinding. En nou ja, daar draait dat om. Het gaat daar inderdaad om het sterven. Het gaat daar niet om het losgemaakt worden, zodat hij weer in vrijheid verder kon leven. Nee, het gaat daar daadwerkelijk over het sterven. En ja, wat dat sterven betreft, zegt hij, daar heb ik begeerte naar. Ik heb de begeerte om heen te gaan. Hè, wat mij betreft komt dat helemaal goed, zegt Paulus. Waarom dan? Nou, zegt hij, omdat ik dan bij Christus ben. En dat is verreweg het beste. Nou snap je ook meteen waarom hij even daarvoor schrijft, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Dus als je dit allemaal zo in elkaars verlengde ziet, dan heb je het leven en je hebt het heen gaan. Maar Paulus omschrijft het anders. Het is Christus en het is Christus. Om te leven hier is mij Christus en het sterven is winst. Want ja, inderdaad, dan ga ik heen. En dan zal ik bij Christus zijn. Dat is verreweg het beste. Zo'n ontzettend, toch wel belangrijk en mooi vers. Hè, wat Paulus hier schrijft. De begeerte om heen te gaan. En bij Christus te zijn. En dat is ook iets, dat is ook iets wat heel uniek is voor het lichaam van Christus. Voor de gelovige die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dat als je sterft, dat je naar de Heer toe gaat. Paulus die heeft ook een tijd gehad in zijn bediening, dat hij het helemaal niet begeerde om te sterven. Hij zag gewoon tegen de dood op. Dat behoorde tot de boodschap die hij bracht in de eerste fase van zijn bediening. Dus de boodschap die hij bracht gedurende de handelingenperiode, daarin gold dat als iemand stierf, dat hij, wij zeggen dan maar, naar het graf ging en wachtte om opgewekt te worden totdat Christus terug zou komen. Dus dat is de hoop van de handelingentijd. Mensen die toen stierven, die stierven in Christus. Maar ze moesten wat betreft hun opstanding, hun opwekking en opstanding, moesten ze wachten tot de Heer Jezus Christus terugkwam. En dat geldt natuurlijk nog steeds voor de toekomst. Hè? Want als de Heer Jezus Christus terugkeert, dan zullen er doden opgewekt worden en die zullen vervolgens opstaan. Maar Paulus heeft aanvankelijk in de handelingentijd, heeft hij ook die hoop gehad. Hij zegt zelfs van ja, wij levenden, die zullen de ontslapenen geenszins voorgaan. Dus het was echt daarop wachten, daar was het wachten op. En in die tijd schrijft Paulus ook van ja, als ik nu moet sterven, ja, nou, daar zie ik echt tegenop, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Moet je maar eens kijken in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Ja, het is wel zo'n gedeelte, moet je een paar keer lezen voordat je dat... voordat alle aspecten daarvan zeg maar tot je doordringen. Maar Colossenzen 4, ik begin even bij vers 16 te lezen. Daar schrijft hij, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthe 4, hè, zit ik. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Nou, het is haast een soort poëtische taal, hè, wat Paulus hier gebruikt, maar hij vergelijkt eigenlijk... Het aardse huis, zijn tent, dat is eigenlijk het lichaam waarin hij leefde. En hij zegt, ik verlangde naar dat dat met het lichaam uit het huis uit de hemel overkleed wordt. Nou, wanneer zou dat nou gebeuren? En dan moet je het dus even zien in de verwachting van die tijd. Wanneer zou dat nou gebeuren dat zijn aardse lichaam of zijn aardse huis vervangen werd door het hemelshuis? Nou, op het moment dat Christus zou terugkeren. Dat is het moment waarop dat zou gebeuren. En dat verwachtte hij ook gewoon, dat hij dat moment zou meemaken. Hè? Want hij zegt in 1 Thessalonicenzen 4 van, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Dus daar heeft hij het echt over, dat hij dat levend zal meemaken. Dus Paulus zegt van, nou, wij verlangen er vurig naar. Dus in Filippenzen heeft hij een verlangen om heen te gaan, om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En hier zegt hij, ik verlang er vurig naar dat onze woning die uit, om met de woning die uit de hemel is, overkleed te worden. En dan zegt hij, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben, we willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dus wat wil hij nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk zijn wens? Nou, dat is wat hij zegt in vers 4, niet ontkleed, maar overkleed worden. Dus dat aardse huis moet vervangen worden door het huis in de hemel. En dat noemt hij overkleed worden. Maar ontkleden... Dat wil zeggen dat je die tent, dat aardse huis, aflegt en dus sterft. En daar zit hij, ja, populair gezegd, niet op te wachten op dat moment. Hij heeft een sterk verlangen naar het feit, en dat was ook de verwachting in die tijd, in de handelingenperiode. Hij heeft een sterk verlangen naar het moment dat Christus zou terugkeren. Nou, hij zegt dus, als ik nou maar niet ontkleed word, dat niet. En dat is nou het letterlijke sterven. En als je dan in de tweede fase van de bediening van Paulus bent aangekomen, ben je terechtgekomen bijvoorbeeld bij de Filippenzenbrief, dan zegt hij in tegenstelling tot wat hij in 2 Korinthe 4 nog schreef, zegt hij hier, ik heb de begeerte om heen te gaan. Eerst zei hij, als ik maar niet ontkleed word, en nu zegt hij, ik heb de begeerte om heen te gaan. En waarom? Nou, om de dood eenvoudig, dat is wel toepasselijk, de dood eenvoudige reden. Hè, dat hij, als hij zou sterven, zou hij naar de Heer toe gaan. In 2 Korinthe 4, als hij zou sterven, zou hij eerst de dood ingaan. En waarom dan? Nou, omdat hij nog niet opgewekt was. En wanneer vindt die opwekking dan plaats? Nou, die opwekking zou pas plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Dan zou hij opgewekt worden, oftewel levend gemaakt worden, en hij zou opstaan. Nou, en dat is het mooie van Filippenzen. Ja, Jacob, we hebben het helemaal niet afgesproken, maar jij hebt die teksten gelezen uit Efeze 2 en Colossense, waarin het steeds ging over dat wij met Christus opgewekt zijn. Want daar ligt dus het grote verschil. He, wij zijn met Christus opgewekt. Dat betekent dat als de Heer terugkeert, daar hoeven wij niet op te wachten om met Christus te zijn. Want we zijn al opgewekt. Het enige wat nog gebeuren moet, dat is dat we opstaan. En ja, goed, ik zeg altijd maar, ik heb het ook nog niet meegemaakt, dus ik kan het ook niet weten. Ik kan het in ieder geval nog niet navertellen. Over een tijdje, dan echt een langere tijd natuurlijk, dan zitten we met z'n allen boven en dan kijken we misschien wel terug en zeggen van, oh ja, nou zo is dat dus gegaan. En dat zou mooi wezen als dat een beetje aan zou sluiten bij wat we nu al zien, mogen zien. Oftewel, het zou mooi zijn als we nu al het goed zien. Want daar, hoe het gaat, dat ligt vast. Maar we hebben dus de opwekking hebben wij al ontvangen. En ja, dat is een van de belangrijke aspecten die behoort bij iemand die tot het lichaam van Christus behoort. En dat, ja, daar mogen we in deze tijd zomaar toe behoren. Dat is genade van God. En je mag weten dat je met Christus niet alleen gestorven bent, in de dood geweest bent, maar ook dat je met hem opgewekt bent. En let wel, er staat nergens dat je met hem opgestaan bent. Er zijn notabene Bijbelvertalingen, Bijbel in gewone taal bijvoorbeeld, of de NBV, die hebben in dit soort teksten hebben ze gewoon staan dat we opgestaan zijn. Maar dat is niet zo, we zijn opgewekt met Christus. En de opstanding, die volgt nog. Dat is nog het enige stationspunt waar we voorbij moeten. En omdat we al opgewekt zijn, heb ik het idee dat als wij zullen sterven, dat we dan inderdaad niet meer hoeven te wachten op opwekking, maar dat we in één keer opstaan en bij de Heer zullen zijn. In dat opstandingslichaam wat de Heer ook voor ons bereid heeft. En daarom denk ik ook dat Paulus gewoon kan zeggen van ja, ik heb de begeerte om ontbonden te worden. Ik zie er naar uit. En waarom dan? Nou, omdat ik dan bij Christus ben. Want dat is verreweg het beste. En dat is, ja, dat is eigenlijk wel iets heel moois. Zoals dat beschreven staat. Dus ik word door deze twee, vers 23 van Filippenzen 1, ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En daarom kunnen we onder elkaar ook gewoon zeggen, het beste komt nog. En dat beste, dat weten we wel, dat ligt niet aan deze kant van de dood. Dat is niet in dit leven, hoe goed we het bij wijze van spreken ook voor elkaar kunnen hebben. Maar dat beste, dat komt nog, ja, dat heeft toch met het bij Christus zijn te maken. Dat komt. En dan zegt Paulus er ook bij, maar in het vlees te blijven, dat is nodiger of noodzakelijker voor u. Kijk, en nou komt Paulus toch maar weer even heel praktisch terug op ja, de reden van zijn bediening. En dat hij zegt van ja, stel je nou voor dat ik heen ga, dan, ja, dan kan ik niks meer voor jullie betekenen. En daarom wist hij, ik vertrouw en ik weet dat ik zal blijven. Zo zegt hij, ik vertrouw en weet dat ik zal blijven. Paulus, ja, die had wat dat betreft zicht op de wil van God voor zijn bediening. En hij wist dat hij zou blijven. Hij wist gewoon dat hij nog niet zou sterven. En nou, kijk, in die zin zijn wij natuurlijk geen Paulussen, dat wij dat zomaar even van onszelf kunnen zeggen. Maar ik denk wel dat je over het algemeen kunt zeggen dat het zo is dat als je getuigenis afgerond is, dat dan ook het moment kan komen dat je kunt sterven. En ja, weet je, dat gaat voor iedereen weer anders natuurlijk. Maar ik beschrijf maar even de ideale manier. Want we weten ook allemaal, bij het ouder worden kan het ook op een gegeven moment zover komen dat je bij wijze van spreken helemaal niet meer het besef hebt dat je nog bestaat. Zo erg kan het wezen. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Maar de grote lijn, dat is dat als je getuigenis afgerond is, dan kun je sterven. Ik vind het altijd zo indrukwekkend als je het boek Openbaring leest. In Openbaring 11 dan gaat het over die twee getuigen. En die zijn daar aan het getuigen in de stad Jeruzalem. Zo zal het in de toekomst zijn. En op het moment dat zij klaar zijn met hun boodschap, worden ze gedood. En niet andersom. Dus het is niet zo dat hun getuigenis stopte omdat ze gedood werden. Nee, toen hun getuigenis klaar was, werden ze gedood. In die volgorde staat het er. Dus ik denk dat dat de manier is waarop het werkt. En dat Paulus ook daarop duidt. En dat hij zegt van met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Nou, dat is mooi dat je in ieder geval in die hoop kunt leven. Ondertussen is Christus het leven. Maar de andere kant, zegt Paulus, als ik in het vlees blijf, is dat noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Nou je kunt ervan denken wat je wil, maar zo is het inderdaad wel gegaan. Paulus is gebleven. Hij is gebleven en de apostel Paulus, die is nog niet gestorven. Hij zegt in hoofdstuk 2, vers 17. Daar zegt hij, al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Dus daar gebruikt hij ook dat woordje plengoffer. En wat hij hier met zoveel woorden zegt is eigenlijk van al zal ik ook sterven nu, over het offer en de bediening van uw geloof, dan ben ik blij. Al zal dat zo zijn, zegt hij. Ook al word ik als plengoffer uitgegoten. Nou, we hebben net in 2 Timotheüs 4 gelezen dat hij zegt van nu word ik als plengoffer uitgegoten. Toen was het ook echt zover dat hij heen zou gaan, dat hij ontbonden zou worden. Maar goed, hij is dus nog even gebleven, wat de Filippenzenbrief tenminste betreft, en dat tijdstip, een aantal jaren in ieder geval. Misschien wel een jaar of 5, 6 dat hij nog geleefd heeft. Want het schijnt dat rond die tijd, 5, 6 jaar na het schrijven van deze brieven, na die periode, is hij in Rome in gevangenschap, opnieuw in Rome in gevangenschap gekomen. Maar toen droeg hij ook boeien als een misdadiger, zo staat er. En in die gevangenschap is hij ook daadwerkelijk gestorven. En toen zat zijn, dat zeg ik niet goed, toen zijn bediening er dus op zat, toen is hij daar gestorven. Je bent geneigd om het andersom te zeggen. Maar zo is het dan toch maar gegaan. Als hij dat allemaal zo beschreven heeft, dan kom je bij vers 27. En daar zegt hij alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Paulus wijst hier nog weer even op de praktische wandel. Hij heeft het over de wandel. Wandel waardig het evangelie van Christus. Nou, u kent die twee andere teksten waarschijnlijk ook wel. Ik wil ze toch even erbij halen. De ene vind je in Efeze 4. Efeze 4, vers 1. Daar schrijft Paulus, zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. De overeenkomst met Filippenzen is dat hier ook het woordje waardig staat. Dat heeft te maken met de balans, letterlijk de balans, de weegschaal van vroeger. Die twee dingetjes, die twee schaaltjes, die moesten met elkaar in evenwicht zijn en dan was het in balans. En dat betekent het woord waardig hier. En aan de ene kant heb je de wandel en aan de andere kant de roeping. De roeping waarmee je geroepen bent. En die twee moeten waardig zijn, oftewel die moeten met elkaar in evenwicht zijn. He, nou zullen wij misschien wel gedurende ons leven nooit voor de volle 100% snappen wat de roeping inhoudt. Maar misschien mag je wel tot 98% komen of zo. Maar ook als je er maar voor de helft zicht op hebt, dan is het zaak dat de wandel in overeenstemming is met je inzicht. En dat is waar Paulus hierop wijst. Nou, die roeping waarmee we geroepen zijn, die kun je ontdekken in de Bijbel. En dan roept hij op dat de wandel in overeenstemming daarmee mag zijn. Dus wandel en roeping. In Colossense 1 zie je ook zoiets. Het zijn ook niet voor niets allemaal brieven die bij elkaar horen natuurlijk. Colossense 1 vers 10. Daar schrijft Paulus in het eerste stukje van dat vers: zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Heb je weer dat woord waardig. En ook weer gaat het over wandelen. Dus aan de ene kant van de balans heb je de wandel en in dit geval aan de andere kant de Heere zelf. En dan heeft het te maken met het leren kennen van de Heer en dat je in overeenstemming daarmee wandelt. Dus Efeze 4 en Colossense 1, die hebben beide het woordje wandel. En nou gaan we weer terug naar Filippenzen 1, want dat is toch wel iets opvallends mee aan de hand. Want in Filippenzen 1, daar staat in vers 27a, daar staat alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Nou, hier kun je ook weer even zeggen van wandel in het ene schaaltje en het evangelie van Christus in het andere schaaltje. En die twee moeten in evenwicht zijn. Maar ja, wat wel even goed is om op te merken, dat is dat Paulus hier helemaal niet het normale woord voor wandelen gebruikt, al is dat wel zo vertaald. Dus in Efeze en Colossense gaat het echt om wandelen, hè? Dat je aan de wandel gaat, weet je wel. Rondwandelen betekent het eigenlijk. Maar het woord dat hier staat, dat klinkt met een moeilijk woord polytuiomai. En daar zit polis in, niet van je verzekering, maar polis in de zin van stad. En daar hoort ook het woord burgerschap bij. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Paulus later in de Filippenzenbrief, en dan is het polytuima. Dus je hoort wel dat het allemaal een beetje bij elkaar hoort. En hier schrijft Paulus dus niet zozeer over het wandelen, maar hij schrijft eigenlijk over wees burger, waardig het evangelie van Christus. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus een burger zijn, waardig het evangelie van Christus. Aan de ene kant in het schaaltje ligt dat burgerschap. En aan de andere kant het evangelie van Christus. Maar nou is er wel wat mee, wel iets van te zeggen. Want zowel in Efeze als in Colossense gaat het bij wandel om dat wat hier in deze wereld gebeurt. Hoe je je in deze wereld gedraagt. En dat geldt in dit geval ook voor, in de Filippensbrief, voor het burgerschap waar hij hierop doelt. Dus wees burger, waardig het evangelie van Christus. Dan gaat het gewoon om ons aardse burgerschap. Wij hebben weliswaar een burgerschap in de hemel. Maar zolang we hier zijn, hebben we hier ook te maken met een burgerschap. Hè? Om het maar even officieel te zeggen, wij zijn burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. En de wandel, of ons gedrag als burger, moet waardig het evangelie van Christus zijn. Nou, dat is zomaar opeens een hele andere kijk dan wat we misschien gewend zijn om te denken. Ik weet het niet precies. Maar Paulus laat hiermee wel zien dat zoals je bent in deze wereld, dat in overeenstemming moet zijn met het evangelie van Christus. Dus je moet in de eerste plaats wel het evangelie van Christus kennen en de principes die daarbij horen en in ons geval wat onze positie is. En van daaruit gedragen we ons op een bepaalde manier hier in deze wereld. Het is zomaar een zinnetje, Paulus zegt er eigenlijk helemaal niet zoveel over verder. He, dus ja, je moet daar misschien ook gewoon voor jezelf eens over nadenken. Hè? Wat houdt dat nou in? Weet je wel? Kijk, christenen zijn over het algemeen best wel zo van, ja, je moet de overheid in alles gehoorzamen, hè, van wat er gezegd wordt. Nou, wij kunnen dat gelukkig nog steeds redelijk volhouden. Hè? De overheid gehoorzamen. Dat wil zeggen, ik probeer over het algemeen, maar ja, dat gaat niet altijd goed hoor. Maar ik probeer over het algemeen me netjes aan de snelheid te houden op de snelweg bijvoorbeeld. Dat is zoiets, dat hoort erbij. Hè? En je kunt zeggen van ja, als ik steeds met 190 over de snelweg gier, ja, dan is dat niet helemaal in balans met wie ik ben in Christus. Hè? Weet je, dat, nou ja, dat kun je allemaal, dat moet je allemaal voor jezelf bedenken. Daar moet je niet een ander op oordelen. Er zijn ook dingen die de overheid adviseert. Nou, en daar ligt een stukje vrijheid voor ons. Hè, daar kunnen we zeggen van ja, hè, ik ga niet mee met het advies. Als het een dwingend advies is, dan wordt het misschien een ander verhaal. Hè, dus als het wet wordt, hè, dan wordt het een ander verhaal. Maar weet je, je ziet wel hoe lastig het is om met die dingen om te gaan. En daarom zeg ik, wij zijn gelukkig nog steeds in staat om ons in ieder geval als burger te gedragen in deze wereld. En in ons land. Dat is nog best wel te doen. Hoe dat naar de toekomst toe gaat worden, ja, hè, dat weet je niet. Kijk, er staat natuurlijk, of er wordt dan ook wel gauw gezegd van ja, je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Daar ben ik 100% mee eens. Alleen de tekst waar dat staat, dat heeft betrekking op de geestelijke leiders en hoe je daartegen verhoudt. En als die geestelijke leiders dingen zeggen die niet kloppen, dan moet jij zeggen van nee, ik moet God meer gehoorzamen dan. Hè? Dus best wel lastig hè, hoe je daarin staat. We worden er niet op veroordeeld in ieder geval, want we hebben onze positie in Christus, we hebben ons burgerschap in Christus. En we weten dat als we eenmaal naar Christus toe gaan, dan is dat verreweg het beste. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Hè? En onderwijl ja, leven we en ontdekken of proberen we te onderzoeken wat de roeping is waarmee we geroepen zijn. Wie de Heer voor ons is en wat het evangelie van Christus is. En in overeenstemming daarmee mogen we ons gedragen in deze wereld. En dat is eigenlijk iets dat als vanzelf gaat. Hè? En dat heeft dan uiteindelijk te maken met waar we ook de volgende keer bij stil gaan staan, met die gezindheid van Christus die in het tweede hoofdstuk naar voren komt. He, wij hoeven gelukkig niet heel erg krampachtig met die dingen om te gaan. He, en oeh, maar ik zal dit en ik moet dat en weet je wel. Gelukkig hoeft dat niet. He, we zijn in de vrijheid gezet en we mogen vanuit die vrijheid mogen we leven. Maar goed, ik dacht, ik wil u dat niet onthouden. Efeze en Filippenzen die heeft het over wandelen. Of Efeze en Colossense. En de Filippenzenbrief heeft het eigenlijk ook wel over wandelen, maar dan toch vooral wandel als burger. Het evangelie van Christus waardig. Of gedraag je als burger. Het zijn dingen die er staan en waar we simpelweg mee te maken hebben. Nou, dan schrijft Paulus nog. Ja, kort, want in verband daarmee noemt hij dat ook, hè, dat waardig wandelen. Hij schrijft dan nog kort over, nou, laat ik maar even, ik lees gewoon even vers 27, daar begin ik weer even te lezen. Er staat, alleen wandel het evangelie van Christus waardig, of gedraag u als burger het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders, voor hen een duidelijk teken van verderf, voor u van zaligheid, en dat van God uit. En dan staat er, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Nou, Dat 30e vers, daar hebben we aan het begin van vanavond al even wat van gezegd en bij stilgestaan. Nog eventjes wat vers 29 betreft. Hè, daar schrijft Paulus dat aan u de genade gegeven is om in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hè, en ja, Paulus heeft niet voor niks daarna over strijd. Maar het is dus genade van God. Hè. Ons is genade geschonken om in Christus te geloven. Dus ja, dat wij gelovigen zijn, dat is genade van God. Maar Paulus verbindt daar ook mee, en als het ware in één adem, hij zegt ook voor hem te lijden. Dus daar waar je wandelt in het geloof, daar kan lijden maar zo om de hoek liggen. Paulus schrijft in de 2e Timotheusbrief dat allen die in Christus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En dan denk ik, als je dat leest, wat hebben wij het dan nog steeds ontzettend makkelijk hier in deze wereld. Als je soms hoort hoe het in andere landen is, waar je, nou ja, bij wijze van spreken, als je gelooft, dan word je een kopje kleiner gemaakt. Dan hebben wij het eigenlijk nog helemaal niet zo moeilijk. En toch vinden wij dit al ontzettend lastig. Om te staan voor waar we in geloven. En ook het lijden wat daaruit voortkomt. Ja, daar zit je eigenlijk niet echt op te wachten. En toch, zegt Paulus, dat is een genadegave van God. God heeft dat als genade gegeven. Je mag in hem geloven. Je mag ook voor hem lijden. Schiet me zo zo'n tekst te binnen. Dat is ergens in de handelingentijd. Dan hebben Petrus en Johannes, die zijn opgepakt. Die stonden in de tempel, stonden ze te prediken. En dan worden ze opgepakt door de Joodse raad. En dan worden ze gegezeld en alles en dan weer vrijgelaten. Ik meen dat het Petrus en Johannes waren. Maar er staat erbij dat zij zich verblijden omdat ze verwaardigd waren voor Christus te lijden. Dus ze waren net geslagen en gedaan en dan lopen ze weer terug naar huis. En dan zijn ze blij dat ze voor Christus hebben mogen lijden. Nou, ik geloof zonder meer dat je op zo'n moment daar ook wel de kracht voor zult krijgen. Maar als je daar nu vanuit onze positie zo en ons leven, ons comfortabele leven, als je daarnaar kijkt, dan denk je van zo, dat is nogal wat. Maar goed, ik denk als het inderdaad één keer zo ver is, dat je daar de krachten ook inderdaad wel voor zult krijgen. En ja, wat je maar voorop moet stellen, dat is dat het uit genade gegeven is. God, ja, die zorgt daarin in die omstandigheden ook wel weer voor ons. We zijn gelovigen in hem. En wat ons geloof betreft, mogen we belijden dat we het helemaal van hem ontvangen hebben. Maar dat geldt ook voor de mindere momenten in het leven. Job die zegt op een zeker moment, de Bijbelse Job bedoel ik dan, die zegt op een zeker moment tegen zijn vrouw, als hem alles ontvallen is, op zijn vrouw na, dan zegt zijn vrouw tegen hem van, joh, je lijkt wel gek, zeg God toch vaarwel. En dan zegt Job, zou ik het goede uit de hand van de Heer ontvangen en het kwade niet. Dus ongelooflijke gelovige is dat geweest. Dat je daar op zo'n manier, op die manier daarmee om kon gaan. En dan zegt hij ook nog tegen zijn vrouw van, je bent een zottin. Je gedraagt je als een zot, zegt hij dan. Maar goed, hij heeft het met die vrouw wel uit moeten houden later. Dus is ook weer goed gekomen. Wat heet goed, met een hoop ellende ertussendoor. Maar het is allemaal, de Heer die het allemaal overziet in ons leven. Wij hebben het uit genade ontvangen. Het is u uit genade gegeven. Te geloven, ook voor hem te lijden. Nou ja, en dat zullen we vroeg of laat zullen we dat ook wel herkennen in onze levens. Dat we dat meemaken of misschien al meegemaakt hebben. Dat als je uitkomt voor dat waar je voor staat, waar je in gelooft. Dat je dan niet de populariteitsprijs zeg maar krijgt van je vrienden en kennissen. Maar dat in sommige gevallen mensen je zelfs voor gek zullen uitmaken. Dat is ook een stukje lijden. Maar goed, De Heer die is daarbij en de Heer ja, die heeft ons met genade overgoten en ons in zijn genade al die dingen gegeven. En dan mogen we ondertussen ja, leven en weten dat het leven Christus is en dat sterven winst is. Want dan ben je bij Christus en dat is verreweg het beste. Tot zover. En tot zover hoofdstuk 1. Dan gaan we volgende keer met hoofdstuk 2 verder. En dan in ieder geval vers 1 tot en met vers 11 willen we dan mee bezig gaan. Zullen we met elkaar ook danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier deze avond bij elkaar mochten zijn. We willen ook danken, Heer, dat we, of voor degene die ook later dit nog mogen beluisteren. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Of we nou hier zijn of dat we later, Heer, bezig zijn met deze dingen. We danken u daarvoor en dank Heer dat u bij ons bent, dat u voor ons zorgt, Heer, en dat u ja, ons hele leven ook overziet. En dank u wel, Heer, dat wij steeds meer mogen ontdekken dat dat leven Christus is. Heer, en ook vol mag zijn van Christus en van zijn gezindheid. En Heer, ja, dan weten we dat u daarin en in ons tot uw doel komt. Heer, dat u ook van tijd tot tijd door ons heen werkt. Heer, we danken u daarvoor. Het is genade. Heer, en ja, dank u wel dat we ook een geweldige hoop hebben. En dat we met de apostel Paulus met rijkhalsend verlangen ja, daarnaar mogen uitzien. Heren, niet omdat we levensmoe zijn wat deze wereld betreft, maar heren, omdat datgene wat ons dan zal overkomen zoveel mooier en grootser is dan alles wat er in deze wereld ja, te vinden is. We danken u, Heer, dat we met dat geweldige perspectief mogen leven. Ook in een tijd als de tijd waarin we nu zitten, heren, waarin het allemaal niet even makkelijk is. We danken u, Heer, dat u ook dat alles overziet, Heer, en dat we simpelweg als gelovigen, Heer, op u gericht mogen zijn, elkaar ook mogen zien in u, in Christus, Heer, en elkaar ook zo mogen aanvaarden en accepteren. Dank u wel, Heer, ja, dat we dat mogen doen. We bidden zo voor elkaar, we bidden dat we ook straks ja, weten mogen dat u met ieder van ons meegaat. We willen ook bidden dat u de studie die we vanavond zo gehad hebben, dat u dat ook verder wil uitwerken in onze harten. Dank u, Heer, dat u ermee tot uw doel komt en dat u ons met uw liefde en genade omringt. Daar willen we u voor loven en prijzen en danken uit genade. Amen. Amen.